Goedenavond allemaal. Allemaal welkom op de gemeenteraad van 15 september. Na een mooie zomer. Iedereen zijn stembanden goed gesmeerd. En kunnen we er niet eens aan beginnen. Het is een redelijk lange agenda. Ik ben even kwijt hoeveel punten. Maar in ieder geval met ook aangevuld nog twee interpellaties. En we beginnen met het eerste puntje. Notulen en zittingsverslag van de vorige zitting vragen we de goedkeuring. Tenzij er nog opmerkingen zijn. Nee. Goed. Dan vragen we goedkeuring. En 22, yes. Dan gaan we naar puntje 2, Pitpa, overname van een pro-rato deel van de 277 A-aandelen door uitreden van de stad Antwerpen. U zal gezien hebben dat we daar een zware investering aan doen van een 4 aandelen aan 2,5 euro. Dus dat zal een goede 10 euro zijn en daar vragen we uw goedkeuring voor, tenzij er veel vragen zijn. Nee, dan graag de goedkeuring. En ook goedgekeurd met 22 ja-stemmen. En dan zijn we op puntje 3, de Gekro-aanduiding van de waarnemers van de politieke fracties. Dat is een kennisname. Daar hebben we voor ons trans Astrid Verbert, voor N-VA Guido Witox, voor Groen Luc Redig, voor Vrijrans Kurt Stabel en voor Piet is dat Dirk Verbrugge. Een kennisname kunnen we over naar puntje 4, herbevestiging van de aanstelling van de sanctionerende ambtenaren van IGAN in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Zal u toegelicht worden door de burgemeester?
Nee, goedenavond allemaal. Dus met dit punt bevestigen we of herbevestigen we de aanstelling van de sanctionerende ambtenaren van IGAN die daarin staan voor de behandeling van de gasboetes in onze gemeente. Dus het gaat hier om Hilde Boydens, Lopke Goormans, Niels van Hees en dan op de nieuw aangestelde Ellen van den Heuvel en dan graag de goedkeuring daarvoor.
Geen vragen, dan graag de goedkeuring. Nog één iemand is achter. Ja, 22 ja's. Zijn we aan puntje 5. Vlaamse projectsubsidie 2025-2029 voor de oprichting en ondersteuning van een gemeentelijk vrijwilligerskorps in het samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen. Zal ook toegelicht worden door de burgemeester.
Wel, met dit punt willen we de oprichting goedkeuren van een gemeentelijk vrijwilligerskorps. Dus dat is inderdaad, zoals het voorzitter gezegd heeft, in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen. En dat initiatief dat past binnen de Vlaamse oproep van minister Hilde Krevits voor de oprichting van zulke vrijwilligerskorpsen om de gemeente eigenlijk bij crisissituaties te versterken. Dus alle vrijwilligers krijgen dan een EHBO-opleiding, een jaarlijkse bijscholing en in noodsituaties kunnen ze dan ook de hulpdiensten ondersteunen. Dus het is belangrijk wel om op te merken van dat is een aanvulling op die hulpdiensten. Die gaan natuurlijk nooit die hulpdiensten vervangen, maar ze gaan wel administratieve taken krijgen, zoals bijvoorbeeld hulp bij opvang en zo verder. Dus het feit dat we dan een beroep kunnen doen op zo'n vrijwilligerskorps is volgens mij een aanvulling. En volgens ons een aanvulling op de noodplanning en daarom ook graag de goedkeuring.
Ja, Johan.
Goedenavond. Ik wil er toch even op wijzen dat in de gemeenteraad van 20 april 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd voor het netwerk psychosociale hulpverlening. En die samenwerking was met Ranschoten, Zandhoven en Schilde. En dit netwerk bestaat uit medewerkers van het lokaal bestuur die zich engageren om in geval van een noodsituatie het onthaal, registratie en logistieke ondersteuning op te nemen in het gemeentelijk opvangcentrum. In elk van de 4 gemeenten hebben er een aantal vrijwilligers zich geëngageerd en hebben een opleiding gevolgd. Ze kunnen ingezet worden in het zeldzame geval dat dit netwerk geactiveerd moet worden. Bij de brand in de loods van de Van Nijslaan werd het netwerk geactiveerd en hebben de vrijwilligers van deze gemeentes gedurende 2 dagen bijstand verleend. Wanneer ik lees dat het project Vrijwilligerskorps inzet op vrijwilligers die paraat staan bij crisissituaties, zoals evacuaties, grootschalige opvang of bevoorrading, en het team stevig ingebed is in de bestaande noodplanning en intergemeentelijke ingezet kan worden, dan kan ik enkel vaststellen dat Ranst al een goed werkend vrijwilligerskorps heeft en er geen bijkomend team moet opgericht worden. Vandaar ook mijn vraag waarom de noodzaak om dit punt hier op de agenda nu te plaatsen.
Wel, het klopt inderdaad dat die PSA-vrijwilligers dat er eigenlijk ook al is opgericht. Nu, dit is aanvullend eraan. Dat is eigenlijk, toen was dat gedaan in samenspraak met de noodplancoördinator, daarom dat dat dan met de gemeente Schoten was, met Wommelgem ook bijvoorbeeld. Ik denk dat dit ook iets breder gaat. Dit wordt ook gedragen door het Rode Kruis, georganiseerd en eigenlijk volledig ontlast door het Rode Kruis. En zij zorgen ook voor die administratieve afhandeling. Dus bijvoorbeeld de crisistool is er dan ook, waardoor dat zowel burgemeester als noodplancoördinator een oproep kan lanceren als er hulp nodig is bij een crisissituatie. Dus ook die administratieve afhandelingen, zo, die wordt hier eigenlijk een stuk gedelegeerd naar het Rode Kruis verder, omdat zij zorgen voor die ondersteuning daaruit. Dus ik denk dat dat zeker aanvullend kan zijn op die vrijwilligers. Natuurlijk, die vrijwilligers die er al zijn, die kunnen ook lid worden van dit netwerk dan, dus van dit vrijwilligerskorps. Dus ik denk dat dat perfect aanvullend kan werken.
Nu, ik heb van een aantal burgemeesters toch vernomen dat er nog heel wat onduidelijkheid is in verband met dat vrijwilligerskorps. Er is ook al een update gekomen waar dat een aantal andere zaken in stonden. Onder andere die spontane vrijwilligers, dat was in de eerste versie stond dat er niet, in de tweede versie wel. Maar ik heb ook vernomen dat er morgen nog een webinar is met de gouverneur en de burgemeesters om meer duiding te geven over het hoe en waarom van een vrijwilligerskorps. En daarom, waarom moet er dan vandaag een beslissing genomen worden voor de oprichting van een vrijwilligerskorps, waar er nog zoveel onduidelijkheid is. En onze vraag is eigenlijk om dit punt te verdagen naar de volgende gemeenteraad, nadat u overleg met de gouverneur meer duiding hebt gekregen en meer uitleg hebt gekregen over het hoe en waarom van dit vrijwilligerskorps.
Ja, ik wil u er zeker in volgen. Als we willen liever extra informatie in u denkt. Ik denk dat alle informatie erin zit, maar dan verdagen we dat gewoon naar volgende maand. Dat is voor ons geen probleem.
Ja, dan gaan we even stemmen over de verdaging, als dat Frederik goed is. En groen, ja, is uiteraard dan voor te verdagen. En dat is goedgekeurd met 22 stemmen. Dan zijn we op puntje 6, de kerkbesturen. Dat zijn er een paar, Bart. Ik ga het woord aan u laten en u rustig laten doen zonder al mijn onderbrekingen.
Dus we beginnen bij punt 6. Dat is de goedkeuring van de... het is een kennisname van de goedkeuring van de gouverneur van de jaarrekeningen van alle kerkbesturen in onze gemeente van het jaar 2024. Dus dat is een kennisname. Dan punt 7 is ook een kennisname van, van de budgetwijziging van 2025 van het kerkbestuur Sint Pancratius in Ranst. Dus daar hadden ze origineel gepland om het dak van een woonhuis te renoveren in de Molenstraat, maar dat is dan vervangen door de renovatie van het orgel en het oppoetsen van het hout van het hoogkoor. Dus dat is ook een kennisname. Punt 8 is wel een goedkeuring. Dus dat is de goedkeuring van de meerjarenplanning van het kerkbestuur Sint Pancratius in Ranst voor de periode van 2026-2031. Dus graag de goedkeuring daarvoor.
Ja, dan mag iedereen zijn stem uitbrengen. En goedgekeurd met 21 stemmen. Ja, dan maar verder maar.
Ja, dan zitten we op punt 9. Dat is een kennisname van het budget dan van 2026 van het kerkbestuur in Ranst. Dat is een kennisname. En dan punt 10 zitten we bij Broegem. Dus daar is een wijziging van de meerjarenplanning van 2020-2025. Dus dat is wel een goedkeuring.
Ja, hier mag ook de stem uitgebracht worden. En als er vragen zijn, mogen er vingers opgestoken worden. Maar goedgekeurd met 21 stemmen.
En dan punt 11 is de kennisname van de budgetwijziging van 2025 van het kerkbestuur in Broegem. Dus dat is ook een kennisname. Dan punt 12 is terug een goedkeuring, namelijk van de meerjarenplanning van 2026-2031, ook van het kerkbestuur in Broegem.
Hier mag iedereen zijn stem uitbrengen. Goedgekeurd met 21 stemmen.
Yep. En dan punt 13 is terug een kennisname van het budget van 2026 van het kerkbestuur in Bruchem. En dan zitten we op punt 14, dat is weer een goedkeuring, namelijk van de wijziging van de meerjarenplanning van het kerkbestuur in Oelichem. Dus graag de goedkeuring.
Ja. En goedgekeurd met 21 stemmen. Ja.
Dan punt 15 is een kennisname van de budgetwijziging van 2025. Punt 16 is dan weer een goedkeuring, namelijk van de meerjarenplanning, ook van Oelichem van de jaren 2026-2031.
Ja, stemmen uitbrengen. En nog één iemand? Ah, ik zelf, excuseer, 21 ja-stemmen.
Dan punt 17 is een kennisname van het budget van 2026 van Oelichem. Punt 18 is een kennisname van een budgetwijziging van het kerkbestuur Sint-Gemarius in Emblem. Dan punt 19 is wel een goedkeuring. Dat is van de meerjarenplanning in Emblem van 2026 tot 2031. Dus graag de goedkeuring ervoor.
En dan, goedgekeurd met 21 stemmen.
Sorry, dat is rap. Dan zitten we bij 20, hè. Ja. Dus dan punt 20 is de kennisname van het budget van 2026 van de kerkfabriek van Emblem. En dan punt 21 is een goedkeuring van de waarborg van een lening. Dus we hebben er juist ja, kennis genomen van de budgetten van 2026. Dus daarin stond de renovatie van een orgel. Nu die prijs is 55.000 euro, waarvan de 27.000 euro gesubsidieerd wordt. En voor de andere 28.000 zal het kerkbestuur een lening afsluiten, waarvoor dat wij dan borg zouden staan. Dus graag de goedkeuring daarvoor.
En goedgekeurd met 21 stemmen. En dan zijn we op puntje 22, project Rubenslaan. Overeenkomst van de studieopdracht zal u toegelicht worden door Katlijn Hofmans.
Goedenavond. Ja, puntje 22 is het project Rubenslaan. Wij vragen de goedkeuring voor de overeenkomst met Sweco in verband met de riolering in de Rubenslaan.
Als er geen vragen zijn, dan vragen we de goedkeuring. Ja. Goedgekeurd met 22 stemmen. En dan zijn we aan puntje 23, verwerving onroerend goed in het kader van wegen- en rioleringswerken aan de Louis Ekraanlaan 1, 1A en 3, ook door Katlijn Hofmans.
Ja, puntje 23 gaat over een stukje dat in de Louis Ekraanlaan 1, 1A en 3 is ingenomen door de gemeente voor de rioleringswerken. Wij vragen daar ook jullie goedkeuring voor.
Ja, Johan.
Ik heb dit punt toch eens heel goed bekeken, want er staat hier gratis grondafstand met een uitgave van 20.000 euro. Nu, ik zie ook wel dat de grond effectief gratis wordt overgedragen, maar dat dus voor de opstanden er 20.000 euro nodig is. En er is er maar eentje wat ik kan zeggen, oké, er is een carport van 3.000 euro, daar kan ik mee leven. Maar een willig van 2.000 euro, een hazelaar van 2.000 euro en een din van 4.000 euro, daar heb ik toch een beetje een probleem. Nu, ik ben ook eens gaan kijken, als je dan de totale grondwaarde van dit stukje gaat bekijken, dan is dat 10.117 euro en de opstanden komen overeen met 17.194 euro. Als je dat in percenten wilt zetten, dat is dus de opstanden zijn 170% van de grondwaarde. Nu, ik ben ook eens naar het verleden gaan kijken. Nee, ik ben eigenlijk eerst naar het volgende punt gaan kijken, punt 24 op de agenda. Daar staan ook wegenis- en rioleringswerk Oostmalse Steeweg. En daar hebben we een grondwaarde van 31.164 euro, opstaande van 5.979 euro. In verhouding is dat dus 19%. En in het verleden hebben we, in 2022, hebben we hetzelfde eigenlijk gehad, wegenis- en rioleringswerken, in de Spruitershofstraat. En daar hadden we een totale grondwaarde van 150.597 euro, opstaande van 20.630 euro. En dat is eigenlijk 14% van de grondwaarde. Als je enkel de gronden in de Spruitershofstraat neemt, waar dat er opstanden op waren, dan hebben we eigenlijk 23% van de grondwaarde. Dus ik stel me hier toch grote vragen over die 170% van opstanden die hier moeten gaan uitbetaald worden. Sorry, maar ik denk niet dat dat een realistisch getal is.
Ja, ik weet nog niet of dat... Want eigenlijk heb je vooral commentaar op schattingsverslagen. Ja. Allee, dat is... Daarom dat ik mij zo wat afvraag van ja, dat is moeilijk... Hey, dat is een beëdigde schatter die dat heeft opgemaakt, dus ja.
Ja, en daar misschien vragen bij stellen. Ik denk dat het gemeentebestuur zich daar wel vragen bij moet stellen, want die gaan vergelijken met andere schattingsverslagen.
Ja, ja, ja.
Ik heb verschillende schattingsverslagen gaan bekijken, maar dergelijke prijzen voor opstanden heb ik nog nooit tegengekomen.
Ja, want die schatters die baseren zich ook op andere zaken. Hè. En niet elke situatie is overal hetzelfde, dus ik... Alleen nog eens, ik vind het een beetje raar om een schattingsverslag in twijfel te gaan trekken. We laten dat opmaken. Die mensen zijn daarvoor beëdigd. Uiteraard kunnen daar commentaar op hebben, maar het is wel moeilijk voor te zeggen. Ja, we vinden dat de Johan gelijk heeft, want inderdaad, jij vergelijkt met andere schattingsverslagen, maar dat is allemaal van andere situaties. Hè. Dus normaal zijn die schatters geacht van te vergelijken met vergelijkbare situaties.
Nee, ik vraag eigenlijk een schattingsverslag dat moet nagekeken worden door een college. En die moeten daar eens gaan kijken van, is dat wel realistisch?
Ik weet niet of dat iemand van het college door iets wil doen.
Dat is dus blijkbaar niet gebeurd hier.
Ja, ik denk dat die opstanden, Johan, dat is voor elke situatie anders. Hè. Hangt er vanaf van welke bomen dat erop staan, hoe dik dat die bomen zijn. En ik denk dat je zelf heel goed weet dat een boom heel veel geld kan kosten.
4.262 euro voor een dennenboom. Come on, hè. Ik heb verschillende schattingsverslagen nagekeken en dergelijke bedragen heb ik nog nooit niet tegengekomen.
Tja, ik denk dat je, als je daar wilt in bezwaren, vrees ik dat je je tot de schatter eens moet richten, maar ik denk dat over de rest... Nee, ja, wel.
Uiteraard, maar wij gaan ook verder op het schattingsverslag. Hè? Dat hier heel duidelijk in eer en geweten wordt opgesteld door een deskundige. Hè?
Dat is de meest neutrale bron, denk ik. Dus ik weet niet of er nog andere vragen zijn hierbij. Nee, dan vraag de goedkeuring. Goedgekeurd met 14 stemmen en 8 tegen. En dan gaan we naar puntje 24. Verwerving onroerend goed in het kader van wegen- en rioleringswerken op de Oostmalse Steenweg. Ook door Katlijn Hofmans.
Ja, hier vragen we dus de goedkeuring voor het stukje aan de Oostmalse Steenweg, waar wij een stuk nodig hebben voor ook de rioleringswerken aan te leggen.
Zijn daar vragen bij? Ja, Johan.
Ja, als ik de documenten, de bijlagen bekijk, dan heb ik hier geen schattingsverslag. Want de verkoop, het gaat hier over de verkoop van het stuk 137V, waar dat een prijs wordt opgemaakt van 31.164 euro en opstaande 5.979 euro. En in de bijlage voor de gemeenteraad, daar zit er wel een schattingsverslag, maar dat is over 136G. Dus dat is niet het stuk waarover dat we hier over spreken.
Ja.
Heb jij er iets? Ja. Dat klopt inderdaad, Johan, maar dat is gebaseerd op het schattingsverslag van het naburige perceel. Omdat we dan veronderstellen dat de grondprijs daar gelijkaardig is.
Wel goed. Als je dan ziet dat in het schattingsverslag 136G de grondprijs 11 euro de vierkante meter is... Waarom worden dan hier ook niet 11 euro de vierkante meter toegepast? Want als je dan die 2328 vierkante meter waarover dit stuk 137 v gaat, aan die 11 euro de vierkante meter brengt, dan hebben we 25.608 euro en geen 31.165.
Dat is de grondprijs, hè? Daar komen dan de opstanden bij.
Ja, nee, dat is apart. Wat is de grondprijs? Hè?
Oh.
De grondprijs staat hier, 31.000.
Johan, dat D1-verslag is van 5 januari 2024, dus dat zal geïndexeerd zijn. De grondprijs is gestegen.
Oh, allee, mensen, alsjeblieft.
Beetje serieus blijven, zeg. U baseert zich op een schattingsverslag. Dan moet u dat schattingsverslag toepassen.
Johan, jij kwam op 31.000 euro uit, dacht ik, hè? Jij kwam op 31.000 euro uit, hè?
Nee, hier in hetgeen dat hier ter goedkeuring voor ligt, daar staat dat de grondwaarde 31.164 euro is.
Ja,
klopt. Als ik de berekening doe volgens het schattingsverslag dat erbij is van die 136 g, dan kom ik uit op 25.608 euro. En dat is niet, 2 jaar tijd gaat dat niet met 18% gestegen zijn.
Ja, dat is een compromis afgesloten door Aquafin, dacht ik, met Verimo. En daar zit ook in die koopovereenkomst, maar ik moet het ook laten opzoeken, die uitwinningsschade.
Ja, die uitwinningsschade.
Van een kleine 2000
euro. Die uitwinningsschade is apart, want het is 1932 euro die daar bovenop komt.
En wat is dat ook, die berekening van dat bedrag van die 7?
Met een prijs van... Goh.
Ik stel voor dat we anders de berekeningsnota die erbij geweest is, dat die u nog wordt overgemokt. Want allee, lukt mij nu gek dat die verkeerde nota zou berekend zijn. Dus ik denk dat we een detail van de berekening u wel kunnen naopmaken. En dan kunnen we het puntje hier ter goedkeuring laten stemmen. Hè.
Wordt het gesteld dan?
Nee, niet het gesteld. Ik zou het gewoon nu laten stemmen. En stuurt de verklaring van de berekening of nou? Kan dat volstaan voor jullie, dat we de verklaring van de berekening nasturen? Allee, ik zie hier nu niet te grote... Het zou kunnen, we weten het niet in detail, maar... Ja, allee.
Wacht even, de micro werkt.
Zeg er iets, jongen.
Ja.
Ah, wacht, dat is omdat er hier 2 op stond. Ja.
Oké.
Die wel.
Ja, ik... Ik zie daar de hoordringendheid ook niet van in, dus op zich kunt u dat punt ook uitstellen, zodanig dat wij de correcte informatie hebben, vooraleer dat wij iets moeten goedkeuren. Hè.
Ik laat een beetje dan... ja. Oké, we zullen het uitstellen. Kijk, ik wel. Ja, ik vraag het wel. Ja, ik denk dat we nu wel over details zijn, Johan. Want alleen, ik snap dat je...
Ja,
uw
nee,
vragen...
je verwijst naar iets.
Ja, nee, nee. En u verwijst geen... naar een... U gaat naar een heel technische berekening. Maar dat
nee,
u...
nee, 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 nee. Ik heb maar... mij louter en alleen gebaseerd op de bijlagen die hier ter beschikking zijn.
Ja.
En ik dacht ook van, oké, okay, goed, dan zal het... Het bedrag zijn dat in die 136G is toegepast. Maar als ik dan bekijk, dan
ja,
heb ik een
maar ja,
groot
dan kunnen
verschil.
Indexeringen, wederbeleggingsvergodingen... 18, allee, daar
nee,
gaat,
nee, nee,
allicht...
sorry. Nee, u moet serieus blijven. Hè?
Ik ben heel serieus.
Het is de grond,
in het verleden,
de
in het verleden zat hier een andere serieuze man. Als we te veel over details van berekeningen waren, dan was die altijd toch
u
gebaseerd.
U begint over wederbeleggingsvergoedingen.
Die worden niet zomaar gemaakt, hè, Johan. Allee.
U begint over wederbeleggingsvergoedingen. Dat is een aparte overeenkomst. Dat staat er apart in. Dat is 1932 euro. Daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het niet over de opstanden. Ik heb het hier zuiver en alleen over de grondwaarde. Die volgens mij, als je verwijst naar... 136G, dat niet correct is. Dus ja. Wij moeten als gemeenteraadsleden, en ik denk dat u dat zo dikwijls hebt gezegd vroeger, als gemeenteraadslid moeten wij kunnen beschikken over de juiste informatie om een beslissing te kunnen nemen.
Ik denk dat alle stukken er ook bij zijn. Het is hier geen kwestie van geen stukken erbij. U vraagt een detail van de berekeningswijze. En ik zeg u alleen, ik zou het hier ter goedkeuring voorleggen, want ik denk dat we spijkers op laag water aan het zoeken zijn. Die voor niks nodig zijn, dan kan een dossier ook gewoon doorlopen en we zullen u de verklaring van de berekening juist overmaken. Maar volgens mij zitten alle stukken hier bij het dossier. Het gaat niet over een onvolledig dossier. De stukken zijn allemaal aanwezig. En u wilt nu in detail die berekeningswijze hebben. Ik denk niet dat het om de leden van het college is voor die berekening zelf op te maken. Die is in overeenkomst met die mensen allemaal opgemokt. Dus ik zou het hier ter goedkeuring voorleggen en we zullen u de berekeningsnota ervan overmaken. Ik denk dat het simpelste is, wat anders hebben we ontaan.
Ik ben het daar niet mee akkoord en blijkbaar bent u al terug in uw rol vervallen, dat u alle antwoorden aan het geven bent. Sorry, hè, maar ik vind dat wel
ik
een scheper
geen antwoord
moet antwoorden. U bent nog altijd voorzitter van de gemeenteraad en ik vraag aan de schepenen waarom dat ik hier een foutieve berekening heb en waarom dat de juiste stukken hier niet bij zitten.
Annelies, jij wou ook nog iets zeggen.
Ja, ik vind dat eigenlijk een heel terechte opmerking. Allee, ook al zijn het details, je keurt toch iets goed waarvan dat je weet dat het in orde is. Is dat nu zo'n probleem voor eerst de berekening te geven, het op te helderen en dan keur je het volgende keer goed? Ik vind dat wel vreemd dat je iets goed keurt waarvan dat je onduidelijkheden hebt. Dus ik ga eigenlijk wel akkoord met de vraag.
Ik snap
om ook
dat jullie akkoord
stellen.
Zie vooral
dat
wil ik gewoon
even
dat
meedelen.
Ook. Dat is sympathiek. Het is een overeenkomst die vorig jaar gesloten is. U weet dus wie dat onderhandeld heeft. Dus ik wil dat even goed laten terugkomen. Maar het is in jullie legislatuur eigenlijk een overeenkomst. Hè. Daar is niets aan gewijzigd. Dus eigenlijk
nee,
zou dit zelf beter moeten kunnen...
maar er kan een foutje in zitten. Dus dan denk ik dat we het best goed nakijken.
Voilà. Dus dan gaan we zoeken of dat er een foutje vorig jaar gebeurd is. Want er is eigenlijk niks anders dan veranderd. Hè. Dus van mij mogen jullie dat vragen, maar dan gaan we de volgende keer horen wie bij wie dat gebeurd is. Dus nog eens, ik denk dat je graag een puntje wilt laten uitstellen, maar je hebt het zelf onderhandeld vorige keer. Hè. Dus je wilt dit laten uitstellen, dat je zelf onderhandeld hebt, om dan nadien nog eens terug te laten komen.
Het gaat erover dat die niet het correcte schattingsverslag hebben. En als het schattingsverslag dat erbij is, waar dat jullie zelf naar verwijzen, is 11 euro de vierkante meter, dat is 25.000 en geen 31.000 euro. En dat is hetgeen waar dat ik op wijs, dat de documenten die erbij zijn niet correct zijn of dat de berekeningswijze hier niet correct is.
We zullen het uitstellen en we zullen u volgende keer geven hoe dat het vorig jaar onderhandeld is. Goed? Dan gaan we ter stemming dat voorleggen voor die uitstel. Ja, je moet daar niet voor zijn, hè? Dus als u groen stemt, hebt u ja gestemd voor het uitstel. En als u rood stemt, bent u tegen het uitstel. Dan gaan we naar puntje 25, het schoolreglement gemeentelijk basisonderwijs. Dat zal toegelicht worden door Katlijn Hofmans.
Ja, een nieuw schooljaar, dus ook een nieuwe schoolreglement. Het voorgaande van 21 oktober 2024 gaat dus niet meer gebruikt worden. En wij vragen een goedkeuring voor het nieuwe reglement van 2025.
Ik had er een vraag over.
Ja.
In het verslag van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool De Driehoek lezen we dat de cognitieve sterker functionerende kinderen voorlopig geen zorguren krijgen. Dat baart ons zorgen, want zorguren zijn er toch om het kind te geven dat het nodig heeft. Extra hulp voor wie het moeilijk heeft en extra uitdaging voor wie meer aan kan. Als de laatste groep geen extra ondersteuning krijgt, riskeren ze zich te vervelen en hun motivatie te verliezen. Volgens het agentschap van opgroeien is ongeveer 4% van de leerlingen hoogbegaafd. Als we dan iets breder bekijken, inclusief de cognitieve sterk functionerende leerlingen, spreken we over 10 à 15% van de klas. Dat betekent dus als je een klas van 22 leerlingen hebt, dat je daar gemiddeld 2 à 3 leerlingen hebt die extra ondersteuning heeft. Dus die zijn geen uitzonderlijke gevallen, maar dat valt dus voor in elke klas. Wat er bij ons daar opvalt, is dat vorig jaar de sterke kinderen toch wel zorguren en aandacht kregen. En dat dus deze blijkt veranderd te zijn en we zouden graag begrijpen waarom dat gebeurd is. Dus daarom hebben we enkele vragen. Wat betekent het wegvallen van de extra zorguren specifiek voor de leerlingen die meer aandacht en meer uitdagingen nodig hebben en voor het hoogbegaafdheidsbeleid van de school? Welke garantie hebben de leerlingen en hun ouders dat de nood aan uitdaging voldoende opgevolgd wordt? En hoe wordt verder vormgegeven aan handvaten en mogelijkheden voor sterk cognitieve functionerende leerlingen die de overheid aanreikt via het project Talent?
Goed, als je dat verslag goed hebt gelezen, dan weet je ook dat Kelly Brands gewoon 4/5 blijft werken gelijk vroeger, dus dat hij nog wel de zorg gaat doen. Hè. Er zijn alleen geen uren voor anderstalige nieuwkomers, omdat er geen anderstalige nieuwkomers zijn in de driehoek. Er zijn wel kinderen die niet thuis als thuistaal Nederlands hebben, maar een anderstalige nieuwkomer heeft meer vereisten nodig vooraleer dat er uren worden voor gegeven. En die zijn gewoon weggevallen, maar die bepalen wij niet als gemeente. Hè. Die krijgen ze van hoger hand. Hè.
Ja, maar het is toch de gemeente hun verantwoordelijkheid voor de sterke profielen te ondersteunen?
Ja, maar Kelly Brands blijft ook gewoon 4/5 werken. Hè. Die blijft ook 4/5, die werkt gewoon hetzelfde als ervoor. En wat die anderstalige nieuwkomers betreft, wij bepalen die uren niet. Hè. En of dat Kelly, die zal sowieso de sterkere leerlingen ook uit de klas halen. Maar het is natuurlijk ook zo, klassen wisselen ook al wel eens. En ze zullen daarop moeten zien waar dat Kelly er uren effectief gaat presteren. Hè. Welke leerlingen ze gaan nemen, bedoel ik eigenlijk.
Oké, ik hoop dat die sterke profielen toch niet vergeten worden.
Ik denk niet dat geval gaat zijn, maar...
Goed. Zijn er nog vragen? Nee, dan vragen we de goedkeuring. Nog 21 ja-stemmen. Zo, we was even buiten.
Mag ik even terugkomen?
Ja, doe maar.
Ja, ik kom even terug op het vorige punt. Want ik denk, maar ik...
Jawel.
Ik kom nog eens even terug op het vorige punt. Ik ben eens even terug gaan kijken naar de gemeenteraad van 21 oktober 2024. Dan hadden wij ook dat stukje grond. Is inderdaad verkocht. Moet ik eventjes kijken... Nu heb ik twee akten openstaan, namelijk zie ik de juiste akte. Van 694 vierkante meter. hebben nu mijn rekenmachine weer openstaan. En op basis van hetzelfde schattingsverslag, en dan kom ik ook aan de prijs van 13,74 euro de vierkante meter. En als ik dan die prijs vergelijk, kom ik aan 31.000 euro uit voor deze stuk grond. Dus ik weet ook niet waar het dat zit, dat er een afwijking is die ook goedgekeurd is in de gemeenteraad van 21 oktober 2024. Dat was dat één stukje grond dat we gekocht hadden. Ja, maar als je die berekening maakt, want dat was aan een zekere mevrouw Boeks verkocht. En dat gaat over een stuk grond. Allee, waar staat nu weer? De oppervlakte.
241 centimeter.
Ja. En als je dan de prijs doet, kom dan 9.471. Ja, dat is...
Dat is met de opstanden.
Nee, zonder opstanden. Dan het bedrag van de opstanden bedraagt 576. Dan moet ik weer een bril opzetten. 576,02. Dus dat is, de verkoop is gedaan, mits de prijs van 9.471,50. Dus dan komt ik ook aan die 31.000 euro uit, als ik dan de grondprijs. Maar ik moet dan ook het antwoord schuldig blijven waar dat die afwijking zit op die vierkante meterprijs. Is dat wederbeleggingsvergoeding, daar staat ook niet meer in.
Ja.
Maar er gaat waarschijnlijk wel een logische verklaring voor zijn, aangezien dat we eigenlijk dezelfde logica hebben gepakt voor het aanpalend perceel. Enfin, maar het is uitgesteld. Maar
het is uitgesteld en we gaan zoeken wat de verklaring is dat jullie dat vorig jaar die prijs gehanteerd hebben.
Want in totaal is die grond dus verkocht voor een bedrag van 12.728 euro. Met opstanden bij. Voor een grond van 694 euro. Dus ik denk dat ongeveer overeenkomt als je die vierkante meters extrapoleert naar deze oppervlakte.
Ja.
Maar ik ga het moeten navragen.
Voilà. En dat gaan we volgende keer verklaren. We zijn aan puntje 26, opvolgingsrapportering per 30 juli 2025. Een kennisname die zal toegelicht worden door Christel Engelen.
Ja, goedenavond. Zoals het decreet voorschrijft, wordt er voor het einde van het derde kwartaal van elk boekjaar een opvolgingsrapportering voorgelegd aan zowel de gemeenteraad als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het gaat over de laatste opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025, aangezien als finaal eindstuk medio volgend jaar de rekening 2025 zal voorgelegd worden. In vergelijking met vorig jaar zien we dat de exploitatieuitgaven hoger liggen dan in 2024, zowel voor voornamelijk goederen en diensten en personeelsuitgaven. De exploitatieontvangsten lagen in vergelijking met 2024 dan weer voornamelijk lager door de eenmalige inkomst in 2024 van de vergoeding van de brand van de loods. En dat was toch wel 1.138.000. Qua investeringen hebben we in het eerste jaarhelft 3,5 miljoen euro uitgegeven, wat een stijging betreft van 1,3 miljoen euro ten opzichte van 2024. Omwille van deze cijfers is de tesorie in de eerste jaarhelft verder gedaald. Om de financiële verplichtingen van de gemeente te kunnen voldoen, wordt een tesorievoorschot van 6 miljoen euro opgenomen. Maar omwille van uitgaven die gepland zijn in de tweede jaarhelft, zal de gemeente dit financieren met een lening die is goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 25. De rapportering over de beleidsdoelstellingen van de vorige legislatuur zijn verder beschreven in het document en opgesteld door de afdelingshoofden met even wat volgende aandachtspunten. De verleding van de openbare verlichting loopt vlot. Half 2025 zijn er 1931 lampen op een totaal van 3478 verlet. Dan komen we op 55,5%, waardoor de verwachting is dat de verledding volledig klaar is in 2028 in plaats van 2030, zoals voorzien was. Qua rioleringen is er de achterstraat, die is opgestart in 2024 en die zal beëindigd worden in oktober 2025. De Everhoek werd vergund en Pater Domstraat werd ook gegund. Dan hebben we wat de vergunningen betreft 230 dossiers voor omgevingsvergunningsaanvragen, waarvan 43 meldingen. waar een stijging is met 1/5 ten opzichte van vorig jaar. Van deze aanvragen werd er tot hiertoe 146 vergund en 5 werden geweigerd. En dan de interne werking. Er is een digitalisering van de werkbonnen die geïmplementeerd is. De wijkantennes worden meer en meer bekend, met de meeste afspraken in Oelichem. En personeel, er zijn 10 personeelsleden gestart, maar ook 13 die de organisatie verlaten wegens ontslag of pensioen. Waardoor er 183 personeelsleden in dienst zijn, waardoor de formatie voor 90% is ingevuld. Voor de verdere details verwijs ik naar het rapport. Het is een kennisname, dus indien er nog vragen zijn, kunnen die nu wel gesteld worden.
Ja, zo weer.
Goedenavond iedereen. Ik heb een vraag over actieplan 7.1, maar ik wil graag mijn vraag even inkaderen. In 2020-2021 piekte het aantal omgevingsaanvragen hier in Rans, maar ook in de rest van Vlaanderen. Ik denk dat iedereen wel minstens één iemand kent die die coronajaren aan het klussen ging of verbouwingen begon. Of, dat was ook nog een populaire toen, een zwembad ging aanleggen. Sinds 2022 echter is in Ranst en in de rest van Vlaanderen het aantal aanvragen beginnen dalen. Ook als we de eerste helft van 2025 vergelijken met de eerste helft van vorig jaar, zien we dat voor het Vlaams gemiddelde nog steeds een redelijk grote daling is. In Ranst daarentegen is het aantal dossiers met maar liefst 22% gestegen. En als ik dan ga kijken naar september nu alleen al, en we zijn nog niet half, dan zie ik ook al 22 dossiers staan. Dus ik heb de indruk dat een trend niet alleen voor de eerste helft van het jaar was, maar voor het hele jaar zo gaat zijn. Daarom mijn interesse. Eén, kunnen jullie een verklaring geven voor de plotse en toch wel sterke stijging in het aantal dossiers? En twee, ook uitleggen wat de gevolgen zijn voor de verdere bebouwing in Ranst.
Ik denk dat dat misschien eerder de verdeling is van wat de ambtenaren doen. En zodanig dat zij meer tijd hebben om die omgevingsvergunningen correct na te kijken en sneller goed te keuren. Ik zou niet weten wat er een andere...
Er zijn effectief meer aanvragen geweest ineens. Dat heeft toch niks met personeel te maken?
Dat is... Nee, maar je ziet een aanvraag en een vergunning. Maar waarom dat er meer aanvragen zijn... Dat weet ik niet, daar hebben wij geen zicht op.
Dat is gewoon een heel opvallende
stijging. Ja. Ja.
Ik denk dat er als gemeente ook weinig kunnen beslissen over wat dat er aangevraagd wordt, natuurlijk, in omgevingsvergunningen. Dus.
Ja. Als ik nu ineens de cijfers, er zijn 230 dossiers geweest en er zijn er ook maar 5 van geweigerd. Dus oké, iedereen kan een vergunningsaanvraag aanvragen, maar er zijn er effectief ook maar 5 geweigerd en dat kan zo zijn om verschillende redenen. Maar als ik dan naar de dossiers ga kijken, ik ga geen dossiers of in detail treden, maar gewoon de situatie schetsen. Er is een dossier waarbij een vergunningsaanvrager in het verleden vergunningen al niet naleefde en bij deze aanvraag, wat in mijn ogen toch wel een redelijk project was, krijgt die van twee instanties duidelijk negatieve adviezen. Die vergunning wordt goedgekeurd, jullie volst terecht, geen problemen mee. Maar nog straffer, er is een dossier waarbij in de vergunning zelf staat, dit kan wettelijk niet vergund worden, want het is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. Ook die vergunning wordt gewoon goedgekeurd door het gemeentebestuur. Als ik dat dan kijk, dan denk ik van, dan ben ik wel heel benieuwd naar jullie visie over bouwen in Rans natuurlijk.
Ja, ik weet natuurlijk niet over welke dossiers het inhoudelijk gaat, maar als wij iets vergunnen, dan wordt dat ook altijd goed gemotiveerd. Dus dan moeten we dat wel eens apart bespreken. Dat kunnen we nu niet in de gemeenteraad doen.
Daar wil ik mijn bezorgdheden daar zeker apart over bezorgen.
Ja, de algemeen directeur laat mij nog zien dat er, als je naar de cijfers ziet over Vlaanderen, is er wel een stijging toch gemiddeld over heel Vlaanderen in vergunningsdossiers. Het is ook zo dat je natuurlijk voor meer en meer dingen ook vergunningen moet blijven aanvragen. Het is niet vereenvoudigd, zoals dat men soms zegt.
Goed. Dat klopt inderdaad. Als je op de cijfers van Stadbel gaat kijken, is er tegenover april 2025 een toename van 7,2% met aanvragen in het Vlaams gewesten.
Dat is, als ik goed gekeken heb, is dat alleen voor de maand april. Voor de maand april alleen, niet voor de hele eerste helft.
Voilà, april dan.
Ja, Allee, in ieder geval, het is een trend die toch over het algemeen is. Ik weet niet of dat er nog vragen zijn. Johan?
Ja, ik heb een kleine opmerking, maar Christel heeft het er juist correct gezegd, dat er dus de gemeenteraad van juni 2025 dat heeft goedgekeurd. Er staat ongeveer 3 keren in heel het verslag en in het volgende verslag op 2026. Dus ik wou aan het denken. Ik wou eigenlijk mijn lotformulier al geven aan de financieel directeur, maar dat zal dan niet nodig zijn. Dan een vraagje in verband met dat actieplan ondersteuning voor dienstverlening. Daar lezen we na de gunning van het project NAC aan de combinatie Wicord-Dulst. Zie je het niet? Lopen de onderhandelingen voor een definitieve overeenkomst en sluiting nog steeds? En in het college van 8 juli staat dat er besloten is een niet-sluiting van de opdracht. Hoe ver staat dat nu met dit dossier? Want daar hadden we toch wel vandaag wat meer duidelijkheid over verwacht.
Dus dat klopt inderdaad dat die onderhandelingen momenteel lopen. Dus we hebben besloten om die stopzetting in te trekken. We zijn ook in onderhandelingen met Dulst, dus we hebben ook besloten dat de politie gaat niet mee verhuizen. Die komen hier in het centrum in Broegum, zoals dat hier al is toegelicht op de gemeenteraad van juni. Nu, momenteel lopen die onderhandelingen, dus zolang dat daar niks getekend is, gaan we er ook niet te veel over kunnen vertellen.
En dan had ik hier nog het puntje, het actieplan 0301, betaalbaar wonen. U weet dat het bindend sociaal objectief liep van 2009 tot 2025. Randst heeft dat niet behaald. Jullie hebben een aantal zaken voorgesteld, sociale woningen te spreiden over de gemeente via meerdere haalbare pistes enzovoort. Mijn vraag is, hoe ver staat het gemeentebestuur nu met de invulling van het niet gerealiseerd bindend sociaal objectief?
Ja, ondertussen over de binnen sociaal objectief voor tot 2025. Daar wordt niet meer momenteel over gesproken. We hebben een ander binnen sociaal objectief gekregen als je de voorbije dagen de media gevolgd hebt. Dus we volgen dat op via de voorkempen. En we zijn in gesprek met de voorkempen voor een aantal dingen van ons patrimonium. En wij moeten nog meer behalen tegen 2042, maar dan denk ik, dan maak ik me sterk dat we nog wel wat jaren hebben. En wat die sancties betreft, daar wordt nergens over gesproken. Er wordt altijd maar gezegd, er gaan sancties komen. Die sancties zijn voor ons momenteel en voor de voorkempen hoor ik niet anders dan onbekend op de moment. Dus ik hoop dat die onbekend blijven, Johan, en dat we ondertussen in verschillende grote projecten toch kunnen kiezen om met de verkavelaars elke keer een aantal woningen daarin te brengen als sociale woningen. En dan zullen we stap voor stap hopelijk naar dichterbij naar ons sociaal objectief gaan.
Correct, maar ik heb ook gelezen dat het ondertussen 92 geworden is in plaats van 75. En 192 tegen 2042. En wat die sancties betreft, ik denk dat u dan de nota niet helemaal hebt gelezen, want het tekort moet versneld ingehaald worden, staat er. En men zal dus een financiële bijdrage moeten leveren aan de huurpremies. Dus mensen die dan op de private markt gaan huren, daar zal dan de gemeente een financiële bijdrage moeten leveren. Hoe groot dat die bijdrage is, dat hebben we nog nergens niet gelezen, maar de sancties wordt toch al wel vermeld. En ook dat er 25% van het gemeentelijke gronden zullen moeten ingezet worden. Dus ik hoop dat jullie snel, en ik denk dat het hoog tijd is, dat jullie een realistisch plan zullen voorleggen.
Goed. Dat zullen wij proberen te doen, Johan.
We gaan toch proberen bij de rapportering te blijven, als daar nog vragen over zijn. Nou, niet. Het was eigenlijk maar een kennisname. En dan, Christel, dan puntje 27, een rapport van het visum, thesaurie, toestand en liquiditeitsprognose.
Ja, de financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over zijn decretale taken, zoals de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen, het debiteurenbeheer, de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijtingen naast de tesorietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de financiële risico's en de evolutie van de budgetten. Zo heeft de financiële directeur vanaf half 2024 tot half 2025 45 visum verleend voor de gemeente en 8 voor de gemeente, waaronder het rioleringsproject van de Everhoek en de toelage aan Kempenslandschap voor de aankoop van Millegemveld. Ondanks de opname van het tesorievoorschot van 6 miljoen euro in de eerste jaarhelft, daalde de totale tesorie in de eerste jaarhelft met 2,2 miljoen tot 2,6 miljoen als gevolg van de werking. Dit heeft vooral te maken met het feit dat in de loop van de eerste jaarhelft van 2025 nog enkele grote leveranciersfacturen werden ontvangen met betrekking tot werken die uitgevoerd werden in het najaar 2024. Daarnaast hebben ook de gewijzigde uitbetalingspercentages van de aanvullende personenbelasting hier een invloed op. Hierdoor zijn de uitbetalingen in de eerste jaarhelft immers verlaagd, maar zullen die in de tweede jaarhelft hoger liggen. De gemeente heeft op datum van 2 september 2025 1,6 miljoen euro aan openstaande vorderingen. Het grootste bedrag gaat over de gewestelijke bijdrage voor de rioleringswerken aan de Kromstraat, voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. Maar dit bedrag is eindelijk ingeschreven door de Vlaamse regering in het GIP, waardoor hopelijk de betaling snel kan gebeuren door de Vlaamse overheid. De openstaande belastingsschuld van ongeveer 350.000 euro zijn voor 260.410 recente vorderingen uit 2025 en 86.000 voor 2025. Dit gaat voornamelijk over vooral belasting op reclame, leegstand en belasting op motoren. Voor alle belastingen wordt systematisch een eerste en tweede aanmaning verstuurd en desnoods doorverwezen naar de deurwaarder. Voor het OCMW zijn de vorderingen in het kader van de huurwaarborgen, thuiszorg, huurschade, de huur van woonvoorzieningen en terugvorderbare steun de belangrijkste vorderingen. Ongeveer 40.000 zijn vorderingen ontstaan in 2025 en circa 80.000 vorderingen voor 2025. Vooral de vorderingen in het kader van huurschade en terugvorderbare steun zijn heel moeilijk invorderbaar. In 2024 stuurden we 82 eerste aanmaningen, 20 tweede aanmaningen en werden 2 dossiers overgemaakt aan de deurwaarder. In 2025 gaat het tot op heden om 78 eerste aanmaningen en 4 tweede aanmaningen en werden er nog geen dossiers overgemaakt aan de deurwaarder. Ook dit was een kennisname.
Als er geen vragen zijn, dan gaan we over naar puntje 28, rooilijnligging, breedte en uitrusting van de Kreupelstraat, beslissing in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag, ook voor Christel Engelen.
Naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag is er besloten om de rooilijn in de Kreupelstraat aan te passen. De huidige breedte van circa 3 meter is onvoldoende en zal worden doorgetrokken naar de standaardbreedte van 13 meter. De eventuele ontsluiting van de nieuwe woonontwikkeling kan gebeuren met voldoende ruimte voor zowel gemotoriseerd voertuigen als trage weggebruikers. Graag uw goedkeuring.
Zijn daar vragen bij? Nee, dan graag de goedkeuring. Goedgekeurd met 22 ja-stemmen. Zijn we aan puntje 29, gratis grondafstand, Stekel-Besselaan.
Ja, naar aanleiding ook van een omgevingsvergunningsaanvraag voor een verkaveling van een terrein gelegen aan de Stekel-Besselaan is er een gratis grondafstand met een totale oppervlakte van 2.863,88 vierkante meter. De grondafstand kadert in het openbaar belang. De afgestane grond wordt ingelijfd in het openbaar domein. Het gaat hier zowel over een openbare weg als een voetweg. Graag uw goedkeuring.
Geen vragen, dan graag de goedkeuring. En goedgekeurd met 22 stemmen. Dan zijn we puntje 30, verkoop, restperceel, Profeetstraat.
Ja, dat is een dossiertje van 2024 dat jullie ook wel zullen kennen. Door het College van Burgemeester en Schepenen werd op 6 juni 2024 beslist een dossier voor te bereiden met het oog op de mogelijke verkoop van een niet binnen de rooilijn gelegen deel van een perceel gelegen in de Profeetstraat. Dit niet binnen de rooilijn gelegen deel van het perceel met een oppervlakte van 92 vierkante meter zal verkocht worden aan de gemeente voor €25.760 volgens het bijgevoegd schattingsverslag. Graag uw goedkeuring.
Geen vragen, dan graag de goedkeuring. Puntje 31, aanvullend verkeersreglement, parkeerverbod en voorrangsregeling op de Biestweg. Voor Tim Peters.
Ja, dankjewel Roel. Goedenavond allemaal. Nu inderdaad, over de Biestweg, u allen zeer bekend, passeert er zeer veel verkeer. Deze weg wordt ook aangeraden als route voor het vrachtverkeer richting het op- en afrittencomplex in Massenhoven, maar ook het vrachtverkeer op de Antwerpse Steenweg komende van Ranst wordt langs daar geleid om de dorpskern van Bruchem te ontlasten. Daarnaast zijn er ook bij evenementen op de moervelden zeer vaak problemen en worden daar tijdelijke parkeerverboden geplaatst om te vermijden dat er daar ter hoogte van de moervelden hinderlijk geparkeerd wordt op de Biestweg. Nu, gelet op de hoge intensiteit van het gebruik van die weg door zowel personenwagens als vrachtwagens, als ook de huidige inrichting van die weg, daarvoor wordt er voor geopteerd om een permanent parkeerverbod in te voeren over de gehele lengte van de Biestweg, dus van aan de Antwerpse Steenweg helemaal tot aan de Massenhovense Steenweg. U zal gezien hebben, in dat verkeersreglement wordt ook de voorrangsregeling hernomen, omdat, zoals u weet, wij tegenwoordig per straat een verkeersreglement proberen te hanteren, maar daar verandert eigenlijk in de praktijk niks aan. Dus vandaar dat wij vanavond uw goedkeuring vragen voor die aanpassing van het verkeersreglement, dus voor het invoeren van een permanent parkeerverbod over de gehele Biestweg.
Geen vragen. Dan graag de goedkeuring. Nog één iemand, normaal. 22 ja-stemmen. Dan zijn we puntje 32, aanvullend verkeersreglement, parkeerplaatsen, elektrische voertuigen. Ook voor Tim.
Ja, er worden dus drie bijkomende parkeerplaatsen of drie bijkomende locaties voor laadpalen voorzien met de bijhorende parkeerplaatsen. Het bestaande reglement wordt daarmee dus ook aangevuld. Het betreft telkens één laadpaal met de mogelijkheid om twee voertuigen te laden. En op volgende locaties in de Broddestraat ook een bijkomende laadpaal aan de parochiezaal in Oelichem. En ook een nieuwe laadpaal aan de voetbal in Bruchem aan de Abelebaan. Dus vandaar dat wij vanavond graag uw goedkeuring vragen voor de aanvulling van het verkeersreglement met betrekking tot die parkeerplaatsen voor elektrisch laden.
Zijn daar vragen? Nee, dan graag de goedkeuring. En 22 ja-stemmen. Puntje 33, een retributiereglement voor de selectieve inzameling aan huis van alles, Tim. Maar ik ga het u allemaal laten toelichten.
Jawel, dus het bestaande reglement wordt eigenlijk aangevuld met de mogelijkheid voor burgers om composteerbare GFT-zakjes aan te kopen. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het systeem van de PMD-zakken. We hebben inderdaad gemerkt dat er veel mensen hun GFT-container toch netjes willen houden en daarom hun GFT-afval eerst in een klein zakje verzamelen om het dan in de container te deponeren. Nu, in de handel zijn er blijkbaar een heel aantal zogezegd composteerbare plastic, het zal dan geen echte plastic zijn, maar zakjes verkrijgbaar. Maar dat geeft dus in de praktijk problemen in de vergistingsinstallatie van IGAN in Brecht, waar dat men dus dat GFT-afval omzet in enerzijds biogas en anderzijds in compost. Nu, het probleem is dat dus die plastic zakjes niet verwerkt kunnen worden in die installatie en dus door de automatische sorteerder eigenlijk worden uitgefilterd als residu. Wat er dus eigenlijk toe leidt dat eigenlijk de sorteerinspanningen van onze inwoners teniet worden gedaan, omdat die zakjes dus samen met inhoud eigenlijk zo bij het restafval terechtkomen en alsnog verbrand worden. Als reden daarvoor komt IGAN dus nu inderdaad met papieren zakken die dus wel composteerbaar zijn en die dus ook door de vergistingsinstallatie verwerkt kunnen worden. Het zijn stevige zakken die ook niet onmiddellijk beginnen lekken. Ik heb hier een voorbeeldje bij voor de geïnteresseerden. Mijn moeder is al een aantal weken aan het testen en die is er zeer tevreden over. Dus die zakjes zullen normaal gezien vanaf oktober beschikbaar zijn in bundeltjes van 80 zakjes die voor €6 zullen worden aangeboden. Ik heb ook even wat vergelijkend Google-onderzoek gedaan en dat maakt ze zelfs goedkoper dan de meeste biologisch afbreekbare plastic zakjes die in de handel te verkrijgen zijn. Nu, voor alle duidelijkheid, het gebruik van die zakjes is absoluut niet verplicht. Maar we willen toch een oproep doen om dus inderdaad geen gebruik meer te maken van die plastic zakjes. En uiteraard is ook bijvoorbeeld een oude broodzak meer dan geschikt om GFT-afval in te verzamelen. Vandaar graag uw goedkeuring voor de aanpassing van het reglement, zodanig dat we ook die zakjes aan onze inwoners kunnen aanbieden.
Benieuwd of daar nog vragen over zijn? Nee? Dan is dat heel goed uitgelegd. En dan vragen we de goedkeuring. 22 ja stemmen. Puntje 24, VZW Land van Plezantje, een ontbinding. Voor Sonja de Poder.
Ja, dank u voorzitter. Ja, collega's, in 2005 is het Land van Plezantje opgericht tussen vier gemeenten, Malle, Lille, Zoersel, Ranst en Zandhoven. De bedoeling was om inderdaad op het vlak van toerisme wat intergemeentelijk te gaan samenwerken. Nu, bij de aanvang van deze legislatuur is dan de vraag gesteld binnen die vijf gemeenten of er nog een bereidheid was om die samenwerking verder te zetten. De komende legislatuur, Lille en Zoersel hebben dan aangegeven geen verdere samenwerking meer te willen aangaan binnen het Land van Plezantje naar de toekomst toe. En ook Malle gaf aan dat zij niet zou verder gaan als Lille en Zoersel ook de samenwerking zouden stoppen. Er bleven dan eigenlijk twee gemeenten over, zijn de Ranst en Zandhoven. En in die optiek is er dan ook geoordeeld dat het niet opportun was om die samenwerking verder te zetten. Er is dan beslist op de Raad van Bestuur van 18 juni 2025 om inderdaad de VZW te gaan ontbinden en een vereffenaar te gaan aanstellen. Nu, na ontbinding, die moet nog goedgekeurd worden op de algemene vergadering van november en in december, komt dat nog eens terug op de agenda, zal na aanzuivering van de passiva de overschot die er nog is, terug verdeeld worden onder de deelnemende gemeente. Dit op basis van de verdeelsleutel die er al was op het vlak van de jaarlijkse bijdrage. Daar is opgelegd dat het saldo dan moet bestemd worden aan een belangeloos doel en overgedragen worden aan een organisatie die bijdraagt op het vlak van toerisme. Er is dan ook beslist dat elke gemeente zelf mocht bepalen aan welk doel zij dit zouden schenken. En de bedoeling is dat wij dat ons aandeel zouden overdragen aan DVZ Zevenbergen om op het nieuwe Zevenbergenpad een belevingselement te voorzien voor mensen met een beperking. Als we de cijfers een beetje bekijken, die zijn nog niet helemaal volledig, maar zou dat ongeveer nog gaan over een restbedrag van rond de €3.200 dat terug naar de gemeente zou komen en dat wij dan zullen overmaken, mits jullie goedkeuring, aan Zevenbergen. Greet Dils was ook daar de part-time ambtenaar en die is dan ook aangeduid om als vereffenaar om de VZW dan verder te ontbinden. Een beetje spijtig ook, de vrijwilligers zijn nog eens allemaal in de bloemetjes gezet. Ze hebben nog een huifkartocht met diner aangeboden gekregen. Ik wil ook nog eens alle mensen uitdrukkelijk bedanken die zich al die jaren toch hebben ingezet als vrijwilliger binnen het Land van Plezantje. Naar de toekomst toe, het is al een keer op de agenda van de gemeenteraad geweest, zijn wij aan het werken rond die aanpas binnen het kader van Biscuit. Dus we zitten daarmee een heleboel aantal andere gemeenten aan de tafel op het vlak van cultuur. En we gaan daar ook naar de toekomst bekijken of dat daar een nieuwe intergemeentelijke samenwerking mogelijk is op het vlak van toerisme. En verder zullen wij toetreden tot de kleine netenmomentjes. Dat is een organisatie onder het TPA die eigenlijk de toeristische attractiviteit van de Netenvallei een beetje gaat promoten. Dus daar gaan wij ook tot toetreden. We zullen daar volgend jaar met een eerste project komen. En ook de mensen van Veerkrachtig Emblem hebben al aangegeven dat zij ook daarmee hun schouders willen onderzetten. Dus graag uw goedkeuring voor dit puntje.
Zijn daar nog vragen bij? Nee? Dan vragen we uw goedkeuring voor die ontbinding. En met 22 stemmen goedgekeurd, dan zijn we al toe om de interpellaties. En de eerste is een hernummering over de Bosstraat door Johan de Rijk.
Ja. Toen het vorige bestuur in de gemeenteraad van november 24 voorstelde om de Sint-Gumariusstraat gedeeltelijk te hernoemen, deels naar Heidestraat en twee straten met een nieuwe straatnaam, en te hernummeren, omdat de stratenverdeling niet duidelijk en logisch in elkaar zat, was het huidige bestuur hier niet mee akkoord omdat er geen bevraging gebeurd was. Op jullie verzoek hebben we de definitieve goedkeuring van de agenda gehaald. Tijdens het openbaar onderzoek werden er 8 bezwaarschriften ingediend en het college besliste in februari 25 om het project van de nieuwe straatnaamgeving en de hernummering van de Sint-Gumariusstraat stop te zetten. Inspraak, overleg en communicatie met de buurtbewoners om tot een gedragen beslissing te komen is volgens jullie verkiezingsprogramma een belangrijk punt. Maar blijkbaar zijn dit enkel loze verkiezingsbeloftes, want in het college van 29 juni beslissen jullie om de Bosstraat in Emblem te hernummeren zonder inspraak, overleg of communicatie met de buurtbewoners. De dienst Burgerzaken krijgt de opdracht de brieven aan de bewoners half september te versturen, zodat de hernummering effectief kan ingaan vanaf half november. Onze vraag, waarom moesten de buurtbewoners van de Sint-Gumariusstraat wel bevraagd worden en vonden jullie het niet nodig om de bewoners van de Bosstraat te bevragen vooraleer een beslissing te nemen zoals jullie beloofd hadden tijdens de verkiezingscampagne?
Wel, Johan, ik denk dat er een heel groot verschil is tussen de Sint-Gumariusstraat en de Bosstraat. In het feit dat de Sint-Gumariusstraat, het probleem dat daar eigenlijk optrad, is het feit dat er daar 2 zijtaksjes zijn. Maar de nummering zelf in die straat, die is wel redelijk logisch opgebouwd. Dus op die moment heb je eigenlijk een alternatief aan die hernoeming van de straatnamen en de hernummering van die huizen. Namelijk het plaatsen van een onderbordje bij die straatnamen van die 2 zijtakken. Dat is voor die mensen dan ook een veel kleinere ingreep. En daarom hebben we ook beslist om daar die bevolkingsbevraging even te doen. Om even bij die mensen zelf te horen van ja, welke van de 2 alternatieven vinden jullie nu het beste? In de Bosstraat, ik denk dat daar hebben we gekozen voor een heel ander alternatief, omdat daar eigenlijk geen tweede optie is. Als je daar kijkt naar die nummering en je wilt een logische nummering in de straat krijgen, ja, dan moet je die straat hernummeren. Nu, momenteel, als je kijkt naar die nummering, je hebt daar bijvoorbeeld een nummer 2 en een nummer 2a ernaast. Daarnaast is dat nummer 6, maar aan de andere kant daarvan ligt nummer 9. Dus die 2 ligt tussen de 6 en de 9. De 4 ligt dan aan de overkant. Dus je hebt er eigenlijk even en oneven aan 2 aan dezelfde kant van de weg. Je hebt daar ook een oplopende nummering in de 2 richtingen. Dus op die manier heb je eigenlijk geen... Je kunt er aan het begin van de straat 8 pijltjes gaan zetten van waar dat je welke nummer vindt, maar ik denk dat dat ook geen optie is. Dus als je daar een logische huisnummering wilt creëren, denk ik dat er geen alternatief is dan gewoon volledig de straat te hernummeren. Dus dat is ook de reden waarom dat we daar niet gekozen hebben voor een volledige burgerbevraging, omdat we dan ook niet direct een alternatief zagen. Maar misschien dat jij een idee hebt.
Het is niet omdat er geen alternatief is dat je de burgers niet moet bevragen. Hè. En ja, dat klopt. Die straat is zeer onlogisch genummerd. Dus denk ik, als je daar gewoon... En uiteindelijk, zoveel huizen staan er nu ook weer niet in de Bosstraat. Als je die bewoners dat had gevraagd, dan denk ik wel, buiten natuurlijk de administratieve romslomp, dat iedereen wel zou akkoord geweest zijn. Dus het gaat er mij om dat jullie de communicatie en inspraak zo hoog in het vaandel hebben, maar in deze geval zelfs niet proberen om gewoon eens even met die mensen in gesprek te gaan. En in de Sint-Gumariusstraat, we weten ook wie dat daar woont en wie dat daar bezwaar tegen heeft ingediend. Dus ik vind dat toch wel met 2 maten en 2 gewichten gewerkt wordt.
Ja, dat is natuurlijk uw mening, maar ik denk we hebben daar 2 brieven. We hebben begin juni beslist om die een brief te sturen. Die hernummering die zou pas ingaan vanaf half november, denk ik, als ik het correct heb. Dus ik denk op die termijn zijn alle inwoners daar denk ik ook wel tijdig verwittigd en zeker in staat om de nodige stappen te zetten.
Bon. Dan hebben we daar alles over gezegd. En dan gaan we over naar puntje 36, kinderopvang in Millegem of niet. De interpellatie van Leen Baten.
Ja, goedenavond iedereen. In het verslag van het college van 1 juli lazen we tot onze grote verbazing dat jullie de twee klaslokalen van het schooltje van Millegem tijdelijk zullen laten gebruiken door de VZW VOR als lokalen voor het deeltijds kunstonderwijs. In functie van het gebruik voor de inrichting van dit kunstonderwijs zal de technische dienst de nodige aanpassingen doen. Punt 29 van het college van 26 augustus ging over deze opfrissingswerken voor een geraamd bedrag van €32.079 om het gebouw in orde te maken in overeenstemming met de geldende regelgeving. Eerder hadden jullie beslist het lokaal door de VZW Werelddelen te laten gebruiken, nu door de VOR. In 2024 werd er nochtans beslist om het oude schoolgebouw in Millegem te gebruiken voor kinderopvang. Ondertussen horen wij daar niets meer over. Ook niet over de daarvoor nodige aanpassingswerken. Dit terwijl wij als bestuur tijdens de vorige legislatuur wel degelijk plannen in die richting maakten en zelfs vaart hadden willen zetten achter dit dossier. We denken ook dat aanpassingen aan de infrastructuur in het kader van kunstonderwijs aan volwassenen iets heel anders is dan aanpassingswerken in functie van kinderopvang. Ik denk bijvoorbeeld aan het sanitair. Dit alles wekt de indruk dat jullie de plannen rond kinderopvang ofwel niet dringend vinden, ofwel niet willen laten doorgaan. En dat terwijl er nog steeds hoge nood is aan bijkomende opvangplaatsen in onze gemeente. Onze vragen hieromtrent... Voor hoe lang werd het gebruik van dit lokaal beloofd aan de VOR? Met andere woorden, hoe tijdelijk is jullie tijdelijk? Wat zijn de gevolgen voor de geplande kinderopvang en de aanpassingswerken die daarvoor nodig zijn? Zijn jullie eigenlijk nog wel van plan kinderopvang in het schooltje van Millegem te organiseren? Zo ja, wat is de timing? Wanneer worden daar de aanpassingswerken voor gedaan?
Ja. Inderdaad, dat is veranderd. De visie rond die kinderopvang in het wijkschooltje, tijdelijk toch wel. En daarom wil ik eventjes teruggaan naar een heel kort verleden. U weet allemaal dat de Kunstacademie een aantal lokalen voor te tekenen heeft in onze gemeente. Eén daarvan situeert zich op de zolder van de fakkel, beter gekend als de oude pastorij. Dat lokaal is eigenlijk qua noodplanning volledig niet in orde. En de academie heeft daar in het verleden al meermaals op gewezen dat daar geen correcte evacuatie kan gebeuren omwille van de ligging, geen uitweg en enkel een houten trap. De eerste vergadering die ik in vervanging van Katlijn Hofmans bijwoonde van het ILO, dus de gemeente met alle academies die filialen hebben, werden wij dus weer geconfronteerd met het niet veilig zijn van dat lokaal. En om hieraan te voldoen, moesten wij eigenlijk een oplossing zoeken. En heb ik het voorstel aan het college voorgelegd, willen we eventueel tijdelijk die twee lokalen voorzien voor te tekenen. Eén van emblem van het oud-gemeentehuis is daar al ondertussen. En het andere, en gaan degene die op de zolder van de fakkel zitten, gewoon beneden de tekenles volgen. Het gaat over volwassenen, dus die konden dat daar even goed bereiken. Dus met kleine ingrepen kon dan onze technische dienst die lokalen in orde maken. Tot grote tevredenheid van de directie, want vorige week had ik opnieuw een ILO-vergadering, waar dat ze dus heel blij zijn dat we die ingreep gedaan hebben, en ook de leerkrachten. Dus op uw vraag van tijdelijk, hoe lang is tijdelijk? Voor mij is het eigenlijk enkele jaren, voor een ander is dat 2, een ander 4. Dat zal er allemaal van afhangen hoe dat het verder loopt. Dat plaatsje past uiteindelijk in ons meerjarenplanning die we zullen in december voorleggen. Nu hadden wij ook verder geïnformeerd naar subsidiëring van de kinderopvang. En de kinderopvang die voorzien was door jullie was voor 18 kinderen. Die raming vonden wij ook heel hoog, 629.000 euro voor eigenlijk renovatiewerken voor 18 kinderen. Ondertussen hebben wij ons verder geïnformeerd en is er een subsidiemogelijkheid voor nieuwbouw en of renovatiegebouw. En gaan wij 23 oktober naar Brussel om dat daar verder te bespreken wat er mogelijk is voor onze gemeente. Dan de belofte van eventueel de loods daaronder te brengen. Ondertussen zijn er verdere stappen gezet voor het dak te vernieuwen en zal Werelddelen terug naar de Van der Neslaan kunnen komen. En hebben wij geopteerd dat die geen twee verhuispogingen moesten doen. Eerst van Wommelgem naar Millegem en van Millegem naar de Van der Neslaan. Die waren in het begin even teleurgesteld tot dat gezegde van er komt wel een oplossing en dat gaat geen jaar niet meer duren. Dus wat de kinderopvang betreft, Leen, wil ik echt wel zeggen dat staat bovenaan onze to-do-lijst. Maar we gaan eens eerst informeren wat dat voor ons het beste is, een renovatieproject of een nieuwbouw. En als we dan een nieuwbouw voorzien, zou ik dat liefst op gemeentelijke grond voorzien. En dan ga je dat merken, je gaat dat allemaal zien in de meerjarenplanning, want we zijn er volop mee bezig. En mijn droom is even goed zoals de nieuwe vorig jaar, zo vlug mogelijk.
Ja, dank u voor het antwoord. Ik vind, ik hoor wel een tegenstrijdigheid. Het staat bovenaan de to-do-lijst, maar toch is kan er voor enkele jaren gebruik maken van het lokaal. Dus. Nee. Oké. Okay. Ja. In verband met het lokaal zelf, het schooltje daar, het wijkschooltje, in het college van 29 augustus, er was nog een bijlage die eerst nog ontbrak. We hebben die pas het voorbije weekend ontvangen en werd die toegevoegd. En daar zagen we dat er een aantal zaken geschrapt zijn bij de renovatiewerken, zoals brandcompartimentering, CO2-meting, schilderen, dakrenovatie. U wil dat zeggen dat dat allemaal zaken zijn die dan niet gaan uitgevoerd worden?
Nee, we hebben geopteerd omdat het een tijdelijk iets zou zijn dat we geen grote bedragen of geen grote werken gaan laten uitvoeren. Daar was de directie en de leerkrachten het mee eens. Een aanduiding zoals de pictogrammen. Al die dingen zijn aangebracht. Er is een nieuw toilet geplaatst. De wasbakken zijn omhoog geplaatst. Voor te werken met hun borstels en hun handen te wassen op hoogte van volwassenen. En meer is daar niet gebeurd. En ze hebben verf gevraagd en ze hebben zelf hun lokalen geschilderd, de leerlingen van de academie.
Nu is daar een lek in het dak.
Dat zou wel tijdelijk hersteld worden. Dat zal wel hersteld worden.
Ja. Oké, okay, ja. Nu, ja, wij betreuren het toch dat er niet onmiddellijk werk wordt gemaakt van die kinderopvang. In Millegem specifiek dan, zoals wij het eigenlijk vorig jaar hadden gepland. De nood aan bijkomende kinderopvang in Ranst is heel hoog. De ligging daar is gunstig. En jullie beweren nogthans zelf dat mogelijkheden creëren voor kinderopvang een zeer belangrijke dienstverlening is in het kader van het gemeentelijk beleid rond kinderopvang. Dat hebben we ook gelezen, onder andere in het college van 24 juni over de concessie voor de uitbating voor kinderopvang in Hof van Ocken in Emblem. We zouden dan ook verwachten dat jullie wat betreft het schooltje van Millegem of een andere locatie dan diezelfde dringende nood inzien. U zegt dat ook wel, dat bovenaan de lijst staat, maar toch hebben wij nu de indruk door het uit te stellen dat bijkomende kinderopvang creëren niet echt een prioriteit is voor jullie.
Leen, als je dan vorig jaar jullie plan had doorgevoerd, hè, dat had €629.000 gekost en dat was maar voor 18 kinderen, dan had je zelfs geen subsidiering gekregen. Want dat gaan we vanaf 19 en daarom gaan we over 23 oktober naar Brussel. Omdat dat dus toch wel iets is dat we niet willen laten schieten. Dus dan had je die subsidiering nooit ontvangen met jullie. Want jullie raming was helemaal gemaakt op 18 kinderen.
Gebaseerd op wat daar mogelijk was, hè, door een rapport van Ferme, dat weet u ook. Hè.
Ja. Hebben ons geïnformeerd in Brussel en dat is het antwoord geweest dat wij wel vanaf 19 kinderen en daarom gaan we dat verder uitzoeken.
Goed. We wachten vol hoop af.
Goed, dan zijn we aan het einde van de gemeenteraad en kunnen we overgaan naar de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Even het cassette kunnen.